Goedemorgen allemaal. Ik hoop zoals we zongen en ik ga er ook van uit dat ik niet, maar dat God jullie gaat verrassen vandaag. En dat hij iets in je hart legt en dat hij een verlangen geeft naar zijn woord spreken. Nou, het is voor John en mij hartstikke leuk om hier te zijn voor het eerst in jullie nieuwe gebouw. En wij dachten in Utrecht waar wij werken, ik werk voor de Rank en John is daar oudste, dat wij lang hadden gebeden voor een nieuw gebouw, namelijk 29 jaar. Beetje hetzelfde als jullie, in een aula, in een sporthal. Maar jullie zijn al veel langer op weg, 50 jaar. Dus dat stemde mij wel weer wat nederiger, zeg maar. Maar wij hebben ook een nieuw gebouw gekocht in Overvecht. Dus dat is heel leuk om dan hier te zijn en te zien hoe jullie het hier hebben aangekleed. Nou, ik zei het al, ik werk voor de Rank in Utrecht, Baptistengemeente. En wij wonen in IJsselstein, John en ik, met onze drie volwassen kinderen die allemaal nog thuis wonen. En dat is ontzettend leuk. Wij vinden jonge kinderen heel leuk, maar ik moet zeggen dat wij het ook heel leuk vinden om weer samen op vakantie te gaan en wat meer vrijheid te hebben. Dus dat is erg leuk. Nou, vandaag... Is al gezegd door Wim, spreek ik over profetie, profeteren en met name ook de praktijk van profeteren. En Marco heeft het natuurlijk gehad al over profetie met hemelvaart. En ik heb daar ook naar geluisterd natuurlijk, naar zijn woorden. En hier ga ik dan vandaag op verder op dit thema. Nou, het kan best zijn, hij zei dat ook al, hè, misschien roept dat iets van ongemak bij je op. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat als je hier vandaag wegloopt, dat dat ongemak er niet meer is. Althans, niet meer in de zin van profeteren is niks voor mij, dat ongemak. En jullie weten allemaal, denk ik, dat het een gave van de geest is. Daar schrijft Paulus over in de Korinthebrief en in Romeinenbrief. Maar ik ben wel benieuwd of jullie die gaven, welke gaven dan ook, in jezelf herkennen. Of welke gaven bij jou oplopt als we het over de gaven van de geest hebben. Roep eens, wat plopt er dan bij je op, welke term? Klanktaal hoor ik, zeker. Zeker, woorden van God, ja. Andere gaven. Bewogenheid, ja, zeker. Hele mooie gaven. Nog iemand? Zal ik ze voorlezen? Nee hoor. Nee, er zijn er meer, hè. Geloof is een gave, onderwijzen is een gave, genezen, onderscheiden, klanktaal werd genoemd, barmhartigheid, bewogenheid, leiderschap, liefdadigheid en ook troosten. Natuurlijk ook een prachtig, het zijn allemaal van die mooie gaves. En ik denk dat we ze allemaal in een bepaald opzicht wel herkennen of in onszelf of bij de ander. En misschien heb je ook wel negatieve ervaringen met de gave van de Heilige Geest, dat kan. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in het verleden. En het maakte mij heel onrustig. En ook wel een beetje, ja, dat ik wat afstand wilde houden van een aantal zaken. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want je wilt toch ook niet het kind met het badwater weggooien. Nou, ik heb niet de intentie om vandaag alles te vertellen over profeteren. Want er zijn hele boeken over volgeschreven. Maar ik had de indruk dat ik mocht spreken over meer de praktische kant. Van als het dan zo mooi is en zo goed is en als God ons dat wil geven, ja, wat hebben we daar dan voor nodig? Wat hebben we ervoor nodig om te profeteren? En ook wel om nog eens wat meer uit te diepen wat profeteren dan precies is. We weten dat het woorden van God spreken is, maar het betekent ook niet alleen Gods woorden uitspreken, maar ook zijn gedachten uitspreken en mensen in het leven roepen. En dat vind ik zelf een hele mooie, mensen in het leven roepen. Nou, er zijn een aantal dingen over geschreven en ik heb vandaag gekozen voor twee teksten als schriftlezing. En misschien dat we die erbij kunnen pakken. Dat is allereerst uit de eerste Korinthebrief door Paulus geschreven. En dan start ik bij vers 1 tot en met 3 in hoofdstuk 14. Het staat ook afgedrukt, kunt u het meelezen. De eerste drie versen. Jaag de liefde na en richt u op de gaven van de geest. Vooral op die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij geheimtaal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. En dan slaan we in de Bijbel een blad om en dan gaan we naar vers 24 en 25. En daar staat het volgende. Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaande door iedereen op de juiste wijze worden beoordeeld en worden terechtgewezen. Ik heb daar zelf de grondtekst bij gezocht en daar kun je ook lezen dat het weerleggen is en blootleggen is. Schouwen eigenlijk, dat was een woord wat Marco ook gebruikte. Alles wat in zijn hart verborgen ligt, zal aan het licht komen. En dan zal hij zich in aanbidding voor God neerwerpen en zeggen, werkelijk, God is in uw midden. En dan gaan we naar Handelingen hoofdstuk 2, vers 16 tot 21. Wat hier gebeurt, wordt daar gezegd, is aangekondigd door de profeet Joël. Dit zijn woorden van Petrus, die hij spreekt met Pinksteren. Aan het eind der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel, boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de Heer aanroept, worden gered. En dat is toch ook ons verlangen, dat iedereen die de Heer aanroept, wordt gered. En in de opmaat naartoe is profeteren dan ook belangrijk. Wat we hebben gelezen is dat de profetie die Joël al gaf in het Oude Testament, tot profeteren is uitgekomen in het Nieuwe Testament. Dus het is iets wat voor ons allemaal is. En de een blinkt misschien hierin uit en de ander blinkt daarin uit. Maar het is voor ons allemaal. Heel persoonlijk, maatwerk. God gebruikt ons allemaal. En wat dan goed is om te zeggen, voordat je met profeteren bezig gaat, of het misschien al doet, ik moet me dat zelf ook elke keer weer voor ogen houden, dat het belangrijk is dat de liefde ervoor uitgaat. Dat er altijd eerst de liefde is en dan pas de woorden van God spreken. Want we kunnen zo overtuigd zijn en zo stellig zijn, dat we de liefde soms vergeten. Wat we ook hebben gelezen is het doel van profeteren. Het opbouwen, de vermaning. Dat is een woord dat je tegenwoordig niet meer zo kan gebruiken. Hè. Vermanen is toch een beetje een woord dat we niet zo prettig vinden. Maar als je de grondtekst leest, dan is het eigenlijk meer de betekenis van motiveren. Motiveren om te doen wat God laat zien. Te troosten in de betekenis van opbeuren voor ons persoonlijk en de gemeente. En dat is mooi, denk ik, dat we, als je dat leest, het doel van profeteren, dat het eigenlijk van mensen van de grond aftillen is. Opbouwen, op hun voeten zetten. Dat zit er een beetje in, denk ik. En in de versen 24 en 25 hebben we gelezen dat profeteren ook mensen tot geloof brengt. Dat zij horen op een manier van God die niemand anders kan weten. En wat ik al zei in het begin, is dat ik zo graag met jullie wil delen over wat hebben we dan nodig om te kunnen profeteren? Wat hebben we daartoe nodig van God en misschien ook wel van elkaar? Nou, allereerst hebben we natuurlijk gebed nodig. Gebed en de Heilige Geest van God. En ik hoop dat jullie allemaal van harte kunnen beamen dat de Heilige Geest in je woont. En misschien heb je die keus niet gemaakt om voor God te kiezen en de Heilige Geest te ontvangen. En ik denk zeker dat hier ook bidders zijn die voor je kunnen bidden. Dus de Heilige Geest is van belang, want die is uitgestort op ons allemaal. Die is beschikbaar. En wat dan belangrijk is, is de communicatie met God. Dat is het eerste antwoord op de vraag, hoe kunnen we profeteren? Hoe kunnen we het woord van God doorgeven? En dan gaan we even naar Genesis. In Genesis, daar lezen we over Adam en Eva, dat God met hen sprak. Heel direct. Met een hoorbare stem. En dat zij, na de zondeval, ja, dat kwijt waren, dat contact met God. Ze vluchtten voor God, ze verstopten zich. Maar het was Gods bedoeling om direct met mensen, met ons te spreken. Dat was zijn verlangen en dat is het nog steeds. Dat verlangen is niet veranderd. Later sprak hij ook tot zijn volk. Hij wilde tot zijn volk spreken. Op allerlei manieren. Hij liet zich zien, hij sprak. Maar dat was groot en indrukwekkend. God manifesteerde zich op een manier aan het volk, zodat zij zijn stem, en dat, ik geloof niet dat hij dat expres deed, maar dat dat wel in de zondeval ook zit, dat zij stem niet meer konden verdragen. En dat vond ik wel indrukwekkend. Dus ik ga een heel klein stukje lezen uit Deuteronomium. Daar staat dat namelijk in. En dat is uit, als je dat op zou willen schrijven, dan kan dat 18 vers 15 tot en met 22. Daar staat het volgende. Hij, God, zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals ik, zegt Mozes. Naar hem moet u luisteren. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd. Toen u bij de Horeb bijeen was, u zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer onze God en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. De Heer heeft toen tegen mij, Mozes, gezegd, ze hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven en hij zal het volk alles bijbrengen wat ik hem opdraag. Dus de grootheid was zo groot van God en de macht dat zij zijn stem, zijn aanwezigheid niet meer konden verdragen. Maar God had wel dat verlangen om te spreken. Hij had dat verlangen. En dat is bijzonder als we dat bedenken, dat God wilde spreken tot Adam en Eva en later door de profeten. En weer later dat hij zijn geest uitstort om in ons hart te spreken. Dan mogen we toch geloven dat God echt heel persoonlijk met ons wil communiceren. En een paar teksten uit de Bijbel die daar ook echt de nadruk op leggen, staan bijvoorbeeld in Johannes 10, waar Jezus zegt, heel bekend, als mijn schapen mij kennen, dan zullen ze mijn stem verstaan. En ook Samuel, de profeet, die moest leren dat als God riep, dat hij ook wist, hé, dat is God. Hij dacht eerst dat het Eli was. En wat een hele mooie tekst is, vind ik zelf in 1 Korinthe 14, vers 31, daar staat, u kunt allen één voor één profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. Allemaal. En natuurlijk moeten we het onderscheid maken tussen de profeet in het Oude Testament, het ambt van de profeet, en profeteren in het Nieuwe Testament. Dat het een gave is die ons allemaal gegeven is. Dat is goed om daar onderscheid voor tussen te maken. En ik denk dat we allemaal wel kunnen bedenken hoe God spreekt. We weten natuurlijk allereerst dat God door zijn woord spreekt, door de Bijbel. We weten ook, misschien heb je dat wel eens ervaren in je leven, dat God spreekt door dromen of door visioenen heen. Of door beelden. Misschien ben je wel een beelddenker en spreekt God tot beelden. Of voel je in je hart een zachte fluistering van God. Maar soms is het ook door klanktaal of door een lied of door een schilderij. En ik ben wel benieuwd of jullie dat herkennen. Heb je wel eens, wie van jullie heeft er wel eens een droom gehad waarvan je denkt, hé, ik weet gewoon dat dit een droom van God is? Ja, dat is wel bijzonder, want je voelt gewoon, dit is geen, niet zomaar een droom, dit is echt iets van God. En ik moet zeggen, ik heb het een paar keer meegemaakt in mijn leven en ik vond dat bijzonder. Ik ben daar wekenlang nog mee bezig geweest om te bidden, het uit te bidden. Heer, wat wilt u daar precies mee zeggen? Het is heel bijzonder als God zo spreekt. En wie zegt van, ja, ik heb dat meer met een lied dat God spreekt. Ja, ja precies. Het zijn echt, dat is vaak, hè? Dat het echt dat God zo spreekt door een lied of door de schepping heen. Wie herkent dat? Dat je zegt van, nou, hoe wonderlijk. Ja, John en ik genoten ook vanochtend toen we hierheen reden. We dachten dat we door de afsluiting van de A12 een uur van tevoren weg moesten. En toen waren we er in 20 minuten of zo. Maar we hebben wel genoten. Dat was mooi. Dus dat is prachtig, die schepping. En zo spreekt God. En zo helpt God ons om door dromen, door klanktaal, door liederen heen ook anderen te bemoedigen daarmee. En misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je opeens, zeggen mensen dan, op je hart hebt. Mijn niet-christelijke vriendinnen die vinden dat heel raar, iets op je hart hebben. Dus dan geef je daar toch andere woorden aan. Maar dat je denkt, hé, ik moet even bellen of deze tekst mag ik doorsturen aan iemand. Dat is bemoedigen en dat is ook profeteren. Nou, dat is het eerste antwoord op de vraag, wat hebben we nodig om te profiteren? Het tweede is onderscheidingsvermogen. En dat is best een moeilijke, vind ik zelf. Wie herkent dat? Wie zegt, ja, dat vind ik ook echt lastig. Is het nou echt van God? Ja, het is echt best ingewikkeld soms. Het is ingewikkeld soms en we hebben er misschien ook wel negatieve ervaringen mee. Of de angst, hoor ik het wel goed? Zeg ik het wel goed? Wat zou de reactie zijn als ik het, ja, als ik het vertel? En als het gaat om onderscheidingsvermogen, dan zijn er twee dingen echt heel belangrijk. En die wil ik heel graag meegeven aan jullie. En de eerste is, merk ik Gods stem en zijn boodschap wel op? Want het is er, dat weten we. Merk ik het wel op? Of is er misschien ruis? Of is er misschien afleiding of onwetendheid? Of misschien ben je er wel sceptisch over? Merk ik Gods stem of boodschap wel op? Of verwar ik Gods stem met die van een ander? Bijvoorbeeld van mezelf. Of van stemmen uit het verleden. Je hoort wel eens mensen die zeggen, ja, dan hoor ik zo'n stemmetje in mijn hoofd. Is dat je geweten? Is dat je verleden? Zijn dat je ouders die je iets geleerd hebben? Het is belangrijk om daar onderscheid tussen te maken. En misschien heb je wel eens gehoord van, ja, profeten of mensen die zich profeten noemen in deze tijd, die meenden dat Jezus op een bepaalde datum terug zou komen. En dat gebeurde dan vervolgens niet. Of in de coronatijd dat er allerlei dingen werden gezegd die eigenlijk ook niet te bewijzen waren of niet uitgekomen zijn. Of 4 jaar geleden dat Donald Trump die zou herkozen worden op dat moment, maar dat werd toch Biden. He, en zo zijn er vaak dingen die voorbij komen dat je denkt, dit is niet echt, dat sterkt je vertrouwen dan niet per se. Een aantal jaren geleden sprak ik iemand die, haar vader lag in het ziekenhuis en het was eigenlijk best wel een vrij jonge man nog. En hij was ook onderdeel van een gemeente en in zijn gezin waren veel christenen en familie en die gingen allemaal bidden. Want die hadden zoiets van, ja, er staat in de Bijbel, zieken genezen. En doden opwekken en we gaan dat doen. Hij gaat niet sterven, we gaan voor hem bidden. En er waren een aantal mensen, niet 1 of 2, maar echt wel diverse mensen, die hadden ook beelden en indrukken gekregen van God, zo zeiden ze, dat hij niet zou sterven. En de dochter, die persoon die ik sprak, die was daar ook van overtuigd. Want ze hadden elkaar daar zo in bemoedigd en opgebouwd in dat geloof. Maar helaas, hij stierf wel. En hij is ook niet opgestaan uit de dood. Hoewel ik geloof dat het kan, absoluut. Ben ik ook van overtuigd dat God kan genezen, wil genezen. En dat hij dat ook vaak of soms doet. Maar hij stierf. En dat was voor die dochter zo'n ongelooflijke, verwarrende tijd. Ten eerste was daar rouw, maar ook verwarring over, hebben we het dan niet goed gehoord? Ja, misschien niet. Misschien heb je het niet goed gehoord. Misschien is de wens wel de vader van de gedachte geweest. En dan merk je ook dat in heel veel andere situaties ook dat je jezelf zo meeneemt. Dat je verlangen er zo is of je overtuiging er zo is. En dat die grote invloed kan hebben op de woorden die je spreekt. Dus dat is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar ons niet te laten ontmoedigen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daarom wil ik je echt ook aanmoedigen om te oefenen. En niet dan dat oefenen, ik doe maar wat. Maar echt gewoon met God en met anderen te oefenen. En Paulus helpt ons daarbij, want hij geeft een aantal belangrijke inzichten mee. Hij zegt namelijk in Thessalonicenzen 5, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet. Dat vind ik prachtig. Veracht ze niet, neem ze serieus. Maar, zegt hij ook, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Hij zegt ook dat we niet volmaakt zijn. In 1 Korinthe staat dat. Ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. En je zou kunnen denken, oh ja, laat dan maar zitten. Maar bij mezelf maakt dat iets los van, oké, dat is hoopvol en ontspannen. Want we zijn niet volmaakt. En dat hoeft dus ook niet, maar we mogen wel oefenen. En we mogen onderzoeken. En, zegt Paulus ook, laat de profetieën door anderen beoordelen. Check ze. Hij waarschuwt ons, maar hij moedigt ons tegelijkertijd ook aan. En we zijn ons ook soms onbewust van onze eigen cultuur, ons eigen referentiekader, de bril waardoor we kijken. Dat speelt ook zo'n belangrijke rol. Daar mag je ook steeds bewust van zijn. Maar door de afgelopen jaren heen heb ik echt mogen ontdekken, en met mij ook onze teams, dat je beter kan gaan en fouten kan maken. Dat je daarvan leert. Dan dat je gewoon zegt van nou ja, ik blijf er maar verre van. Nou, dat zijn al zo'n aantal punten. Er zijn ook een aantal dingen die ik je graag mee wil geven in de zin van do's en don'ts. Let op dat als bijvoorbeeld God spreekt iets tot jou of laat je iets zien of geeft een beeld. Dat als God ergens stopt met praten, dat jij dat ook doet. Ik heb zelf de neiging om aan God te vragen van Heer, help, wat bedoelt u? Wat een raar beeld, ik snap het niet. En dan ga ik het uitleggen. Dat is niet de bedoeling. Geef het gewoon door, precies zoals God het je laat zien. En laat die persoon zelf gewoon vragen aan God. Heer, wat wilt u daarmee zeggen? Het is ook goed om te letten op de woorden die je gebruikt. Als je zegt van God zei tegen mij, ja, dat kun je niet tegen iedereen zeggen. Want waarom spreekt God wel tegen jou en hoor je dan zijn stem ook? Of hoe werkt dat dan? Dat kan echt ook wel wat, ja, afwerend werken, zeg maar. Je hoeft ook niet met heel veel kracht en intonatie en heel hard te spreken. Je mag gewoon rustig blijven. En wat ik al zei, je mag het laten toetsen bij de mensen die er ervaring bij hebben. Mensen die Gods woord goed kennen, de voorganger van je gemeente of mensen die ervaring hebben met profetie. En bij profeteren gaat het er ook niet om dat je je gaven versterkt, maar veel meer dat je, want je hebt die gaven gekregen, maar veel meer dat je leert afstemmen op God, daar fijn gevoelig voor wordt en dat je mee gaat bewegen met de Heilige Geest. Dus we hebben nodig om steeds meer en meer met God te communiceren in die intieme relatie die Hij met ons wil hebben, maar ook om onderscheid en om te oefenen. En als je dan denkt vandaag van, oké, maar dit is toch ja, best wel mooi eigenlijk. Ik zal straks nog een paar voorbeelden noemen van hoe mooi het kan zijn als je profeteert. Waar zou je dan mee kunnen beginnen? Misschien heb je hier nog nooit echt van gehoord. Ben je hier nog nooit mee bezig geweest? Nou, ik zou zeggen, vraag God er gewoon om. Vraag God om een vernieuwd verlangen. Want dit is kernachtig, deze profetie. Het gaat over opbouwen van de gemeente, over mensen die tot geloof kunnen komen. Vraag God erom je verlangen dan te geven. En Gods verlangen om jou iets te geven is veel groter dan ons verlangen als het gaat om dingen die Hij voor ons heeft. Wat je ook kunt doen is gebed vragen aan de mensen die die gaven al hebben. bij het ministryteam vragen voor gebed. Je kunt ook mensen opzoeken, een groepje maken. Wij hebben in de gemeente een aantal gebedsgroepjes. Daar kun je met elkaar oefenen. Van, hey, Heer, wie mag ik vandaag bemoedigen? Wie mag ik vandaag iets van u geven? En als je dat nog ver van je bed vindt, dan zou ik zeggen, begin dan met proclameren. Proclameer teksten die je leest en die passend zijn in de situatie. Proclameren is toch wat anders dan profeteren. Profeteren gaat over het schouwen van het hier en het kijken naar de toekomst. En proclameren gaat echt over de woorden van God uitspreken. Nou, ik zal een voorbeeld noemen van mezelf, van een profetie. En dat besefte ik me pas later eigenlijk. Ik kreeg namelijk een kaartje. En dan denk je, nou, dat is prachtig. Ik krijg echt bijzonder regelmatig kaartjes. Dat is super fijn. Want geloof me, als je hier staat, is dat echt kwetsbaar. En je vraagt je echt steeds af, Heer, heb ik wel goed geluisterd? Heb ik het wel goed gedaan? 2 jaar geleden hadden wij een bezinningsperiode in de gemeente. Er was een voorganger na 25 jaar weggegaan. En we hadden dus geen voorganger meer. Ons team kromp door vertrek. En we wilden opnieuw bezinnen. Van, nou ja, wat wilt u voor de gemeente? En dat betekende dat we in die periode van bezinning allerlei nieuwe ideeën kregen. En er stonden nieuwe mensen op. Maar we hadden maar een heel klein team. Dus wat ging ik doen met mijn verantwoordelijkheidsgevoel? Ik ging allerlei gaten dichtlopen. God vroeg dat niet van mij, maar ik deed het wel. En ik heb gewoon 2 jaar keihard gewerkt. En op een gegeven moment merkte ik, toen zei een vriendin van mij, die zei, oh, je hebt het alweer over, ik weet het niet hoor. Wil je weg daar? Heb je het niet meer naar je zin? Dus blijkbaar gaf ik signalen af, toch van een soort oververmoeidheid of ja, een beetje bedrukt. En toen schoot het me wel door mijn hoofd. Ik dacht, ja, inderdaad, John zal het ook wel gemerkt hebben. Hè? Ja, dat heb je gemerkt. Van, moet ik wel blijven? Is dat wel de bedoeling? En in het voorjaar van dit jaar kreeg ik dit kaartje. En wat staat er? Deze persoon, dat moet ik erbij zeggen, die spreek ik niet. Die woont al een hele tijd ver van ons. En die schreef dit. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Heilige Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Nou, dat is toch bijzonder, hè? Hier staat nog een hele verhandeling in het kort in. Zal ik je niet voorlezen. Spot on. Dit wist zij niet, dat ik in deze periode zat. En in haar schrift, wat ze schrijft, schrijft ze ook iets voor de toekomst. En dan weet je, dit is absoluut van God. Dus als je denkt, ik moet echt iemand een kaartje sturen en ik zet daar een tekst in, vertrouw er dan op. Dit kaartje heeft grote gevolgen voor mij gehad. Nog steeds, want als je eenmaal in die rijdende trein zit en gaten dichtloopt, dan is het wel een behoorlijke uitdaging om er ook weer mee te stoppen. En het aan anderen over te laten of het gewoon maar even te laten voor wat het is. Dus dit kaartje zit in mijn Bijbel en dan haal ik hem er regelmatig uit. En het heeft mij oprecht weer opnieuw leven gebracht. En ik was niet dood en ik leefde nog steeds dicht bij God. Maar ik voelde gewoon dat enthousiasme wegstromen en die hoop. En dat maakte dat ik niet meer echt in dat leven stond waar ik zo van hou. Dat lekkere enthousiasme, lekker bezig zijn. Dus dat is echt een voorbeeld van hoe God opnieuw tot leven brengt. Jullie woorden, lieve mensen, mogen andere mensen troosten, bemoedigen, opbouwen en weer tot leven brengen. En ik ben heel benieuwd, als we kort mogen bidden samen, voordat we verder gaan met de dienst, dan wil ik echt aan God vragen. En misschien wil je dat ook meebidden in je hart. Heer, wie mag ik vandaag bemoedigen? Wie mag ik troosten de komende week? Wie mag ik opbouwen de komende week? En dan mag je echt vrijmoedigheid voelen. Want God geeft ons geen geest van angst of lafhartigheid. Hij geeft ons echt een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. En daar mag je echt op vertrouwen. En dan mag je vrijmoedig spreken. Zullen we met elkaar een moment stil zijn? Ja, Heere God, dank u wel dat u ons kent, precies zoals we hier zitten. En dank u wel dat u zo'n liefdevol God bent, dat u aansluit daar waar wij zijn. Heer, en dat u weet wat we nodig hebben als het om dit thema gaat. De gaven van de geest en in het bijzonder die van profeteren. Heer, het klinkt zo groot. Heer, en ik vraag me soms echt af of we wel de juiste woorden dan daarbij in ons brein hebben. Want het is soms ook zo klein. En soms zo'n pareltje, soms zo ongelooflijk, ja, uniek in het kleine. Heer, help ons dat te beseffen. Dat u een doel heeft, dat u een perspectief heeft met deze wereld, met onze kerk, met onze gemeente. En dat u ons wil helpen door de gaven van profetie, om woorden van leven uit te spreken, om uw woord te spreken. Heer, ik zegen ons allemaal met een nieuw verlangen om hierin te ontwikkelen. Om meer onderscheidingsvermogen te leren. En ook vooral om meer met u te communiceren door de dag heen, waar we ook zijn. Heer, dat we aan u vragen, voor wie mag ik bidden? Wie mag ik zegenen? Voor wie heeft u een woord? Heer, wat een heerlijkheid als we daar mensen mee mogen bemoedigen en mogen bouwen. Heer, ik wil ook bidden dat alles wat op dit moment tussen u en ons instaat, dat u ons helpt om dat weg te vegen. Zodat er een open verbinding blijft en verder ontstaat met u, opdat we uw woord horen. Heer, want het is ook zo'n ongelooflijke zegen voor onszelf als we horen van u. Het ons gezien weten. Het is zo'n zegen om te mogen spreken over u. Heer, daar zegen ik ons allemaal mee in Jezus' naam. U gaat met ons verder. Dank u wel. Amen.